Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de Herdini hier aanwezig om u vanaf ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het had Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Bahasaku. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië is in de lijst van 10 veiligste landen ter wereld. President Joko Widodo zei dat Indonesië in de lijst van 10 veiligste landen ter wereld op basis van Gallup Law and Order onderzoek is. Het werd door hem gezegd in de ceremonie van de 72e Bhayangkara Dag op woensdag in Istora Senayan, Jakarta. Dit ceremonie werd ook door de vice-president Yusuf Kala en zijn vrouw Mufidah Kala, het hoofd van Indonesische politie, generaal Tito Karnavian en de ambtenaren van Indonesische politie, bijgewoond. President herinnerde de politie om zich niet met deze prestatie te tevreden. Hij zei dat Indonesische politie klaar moet zijn om te anticiperen op de misdaad die in de digitale tijdperk steeds diverser wordt door gebruik te maken van de vooruitgang van de informatietechnologie. Hij vroeg de politie ook alert en alert te blijven op verschillende bedreigingen, waaronder terrorisme. De president vraagt de politie om altijd in harmonie te blijven en diversiteitswaarden te behouden, voortdurend te anticiperen op mogelijke horizontale conflicten die fundamentele kwesties, zoals verschillen en rassen, aankaarten. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië Ontwikkelingsforum 2018 roept de kwestie van de intergovernementele kloof in Indonesië op. Ministerie van Nationale Ontwikkeling Planning of PPN ondersteund door Knowledge Sector Initiative en een samenwerkingsprogramma tussen de Indonesische en Australische overheid gehouden door Indonesië Development Forum of IDF 2018 op 10 en 11 juli in Jakarta. Het IDF is een internationaal forum voor het bespreken van strategische kwesties en de prioritaire ontwikkelingsagenda van Indonesië, evenals het vinden van innovatieve oplossingen die passen bij de ontwikkelingscontext in Indonesië. Dit jaar richt het IDF zich specifiek op het thema doorbraken om interregionale hiaten in Indonesië te overwinnen. Volgens de minister van PPN, Bambang Brojonegoro, tijdens een persconferentie op dinsdag 10 juli in Jakarta, wordt via IDF deze keer verwacht dat het initiatieven, innovaties en ideeën uit verschillende regio's naar voren zal komen, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gebieden om de problemen te overwinnen dat heeft.
Karena itu dalam Indonesia Development Forum kali ini, kita ingin mengangkat inisiatif, inovasi, ide yang mungkin sudah berlangsung.
Darum will invited care in at Old Vickelings Forum van Indonesia Initiative en Innovaties, ideeën die op sommige gebieden al goed gaan, aantrekken en we verwachten van andere regio's dat ze van elkaar leren, zien hoe andere gebieden dat kunnen en misschien kan hij wijzigingen aanbrengen. Volg maar wijzigingen en dan hopen we ook dat dit idee niet van de centrale of lokale overheid hoeft te komen. Maar dit idee hopen we ook voor te brengen uit gemeenschapsgroepen. Bovendien zei Bambang Brojonegoro dat de kloof tussen regio's en complexe en multisectorale kwesties is. Daarom heeft de Indonesische overheid bijdragen van alle geledingen van het bedrijfsleven, aan het bedrijfsleven, academici, het grote publiek en jongeren nodig om een oplossing te vinden op basis van echte feiten in het veld en innovatieve nieuwe benaderingen in kaart te brengen. Het IDF-thema dat dit jaar werd uitgevoerd is een van agendas van Nawacita van de president Indonesië, Joko Widodo, die Indonesië vanaf de rand moet bouwen door de ontwikkeling van sociale, economische en menselijke hulpbronnen in alle delen van Indonesië, inclusief onderontwikkelde gebieden en eilanden te versterken. We gaan verder met het volgende nieuws. Ministerie van Communicatie en Informatica ondersteunt de Asian Games via Duta Supporter Indonesia applicatie. Het ministerie van Communicatie en Informatica heeft de applicatie Duta Supporter Indonesia vorige week in Palembang uitgebracht ter ondersteuning van de Aziatische Spelen 2018. De leider van Application Development Team van Duta Supporter Indonesia en Dana Sotion in Jakarta zei dat deze applicatie is ontwikkeld om Indonesische mensen uit 34 provincies bij Aziatische Spelen in Jakarta en Palembang te betrekken. Via de applicatie die op 7 juli en daarna 30 dagen werd gelanceerd, hield het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie een wedstrijd om 68 personen te verkiezen als ambassadeur-supporter van elke provincie. Volgens Ende is de deelname van de jonge generatie aan een ambassadeur van Indonesische supporters vrij hoog.
Dalam waktu dari 7 hari kemarin sampai tadi malam.
In de tijd van 7 dagen tot afgelopen nacht was het al 12.000 die zich hadden aangemeld. Maar verschillende elke provincie zijn er drukker. Sommigen zijn geweren omdat we ervoor kiezen dat elke provincie een winnaar zal zijn. Maar als we met in de sociale media ook hebben gepromoveerd tot het bereiken van 3 miljoen meer mensen in Indonesië in 34 provincies die deze toepassing hebben gezien. In de Nasution nadir toegelicht die ze Indonesische Gozen supporters ambassadeur krijgt een uitnodiging om de opening van Asian Games 2018 bij te wonen. 68 mensen bestaat uit een man en een vrouw uit elke provincie. Ambassadeur van supporters worden geselecteerd op basis van stemmen van het publiek nadat ze de opdrachten elke week hebben voltooid. We gaan nu naar het volgende nieuws. De overheid identificeert sectoren die worden beïnvloed door handelsontlogen. Minister van Financiën Sri Mulyani zei dat de regering per sector overschrijdende ministeries heeft besproken en geïdentificeerd om te anticiperen op de gevolgen van handelsoorlogen waarbij de Verenigde Staten en een aantal belangrijke economische landen betrokken zijn. Het werd gezegd door Sri Mulyani in parlementcomplex Nayan, Jakarta op dinsdag. Ze onthulde dat de identificatie en discussie plaatsvond door een aantal relevante ministeries te betrekken, zoals het ministerie van Handel, het ministerie van Industrie, het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen en het ministerie van Financiën zelf. Sri Mulyani zei dat het ministerie van Industrie de productieindustrie zal identificeren, waarvan wordt aangenomen dat deze het potentieel heeft om verbeterde exportcapaciteit te krijgen en de invoer te verminderen. De lijst met resultaten van de identificatie van de industrie zal vervolgens worden opgevolgd door het bestaande beleid van het ministerie van Financiën, zoals invoerrechten in verband met de invoer van grondstoffen of uitvoerrechten als een stimulans om concurrenter te exporteren. We gaan nu naar het volgende nieuws. Het onderwerp van IED 2018 seminar is gebaseerd op het beleid van de ministerie van Defensie van de Republiek Indonesië. Universitas Pertahanan Indonesia hield opnieuw het seminar Indonesia International Defense Science of IEDS 2018 met het thema versterking van de diplomatie van defensie om gemeenschappelijke beveiligingsuitdagingen aan te pakken. Het tweede seminar van IEDS duurde 2 dagen, 11 en 12 juli en werd officieel geopend door de coördinerende minister voor politieke, juridische en veiligheidsaangelegenheden van Indonesië, Wiranto, in Jakarta op woensdag 11 juli. Na de opening van het seminar zei rector van de Defensie Universiteit, Luitenant-generaal TNI Yudi Swastanto, dat het thema werd aangekaart om de wereldwijde veiligheid in de strategische milieudynamiek op regionaal en mondiaal niveau aan te pakken. Hij merkte op dat de vastberadenheid van internationaal seminarthema gebaseerd was op een aantal beleidsmaatregelen van de minister van Defensie van Republiek Indonesia, Remizar Triakudu.
Jadi begini ya, secara umum bahwa untuk penentuan topik...
In het algemeen, voor de bepaling van het onderwerp versterking van de diplomatie van defensie om gemeenschappelijke veiligheidsuitdagingen aan te pakken in de Pacifische regio, betekent dit dat we vertalen van wat het beleid van de minister van Defensie heeft uitgedrukt, vooral in het anticiperen op mogelijke dreigingen in de regio Azië-Pacific. Er zijn veel belangrijke kwesties terroristische aangelegenheden. Het probleem van de Zuid-Chinese Zee. Problemen met Noord-Korea, evenals Rohingya-vluchtelingen. En niet minder belangrijk is ook een cyberprobleem. Ondertussen gerapporteerd door de decaan van de Defensie Management Faculteit van Universitas Pertahanan Indonesia, Admiral TNI Amarullah Octavian, tevens voorzitter van het IEDS 2018, in het persbericht van Universitas Pertahanan Indonesia zijn er drie doelen van het seminar, namelijk academisch succes, succesvolle prestaties en succesvolle organisaties, gericht op het bereiken van de erkenning van de defensiewetenschap als een discipline die vergelijkbaar is met andere wetenschappelijke clusters, nationaal en internationaal. Er zijn 24 defensiespecialisten die op het internationale seminar spreken. Deze 24 deskundigen bestaan uit vertegenwoordigers van 14 landen, vertegenwoordigers van 3 internationale organisaties en deskundigen van verschillende verwante instellingen in Indonesië. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vraag, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië. Thank you.
lancar. But also von RRI World Change, the stem von Indonesia over aktuelle Problemen von Binnen and Python. Mr. Listeners, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI World Change, de stem van Indonesia. De titel voor vandaag is: Waar gaat de grote begroting in voor onderwijs? Het nationale onderwijsbudget van 2018 heeft 444 triljoen rupiah bereikt. Helaas heeft het nationale onderwijs echter geen bemoedigende kwaliteit getoond. De Indonesische onderwijswereld is nog steeds gehuld in klassieke kwesties, zoals de kwaliteit van de leraren en het leerplan. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati bekritiseerde de ontwikkeling van het onderwijs in het land. Elk jaar volgens haar gaat het budget voor onderwijs omhoog. De wet schrijft een jaarlijks onderwijsbudget voor van 20% van de staatsbegroting of APBN, waarbij het bedrag altijd stijgt naarmate de overheidsontvangsten en uitgaven ook blijven stijgen. De hoeveelheid budgettoewijzing voor onderwijs levert geen bevredigende kwaliteit van het onderwijs op. Dan is de vraag, waar gaat de grote begroting naartoe? Als we naar het Indonesische onderwijsbudget dat 3,9% van het bruto binnenlands product blijkt te kijken, dan is dit fonds voldoende om onderwijs te ontwikkelen. Maar waarom verbetert niet significant de kwaliteit van het onderwijs in Indonesië? Van de 20% van de begroting toewijzingen voor onderwijs wordt het meestal gebruikt om leraren salarissen te leggen en certificering te betalen, evenals voor de ontwikkeling van educatieve infrastructuur. Het bedrag van de toewijzing voor salaris toeleggen en certificering van het leraren wordt bekritiseerd door de vele partijen in het land, waaronder de Wereldbank, omdat het vermeende aspecten van de ontwikkeling van studentenvaardigheden zou negeren. Rodrigo Chavez, werelddirecteur van de Wereldbank in Indonesië, zei dat als Indonesië deze voorwaarden handhaaft, het lang zal duren voordat Indonesië de competentie van studenten behaalt op basis van de normen van de World Overseas Development Cooperation Organization, of OECD. Wat is dan het verkeerde overheidsbeleid dat de grootste deel van onderwijsbudget verdeelt voor salaris, toeleggen en certificering van docenten? Het verstrekken van salarissen en uitkeringen, evenals de certificering van leerkrachten in het onderwijsbudget, is geschikt voor de huidige omstandigheden. Dit zou gedaan moeten worden omdat een van de fundamentele problemen op het gebied van onderwijs in Indonesië tegenwoordig is de lage welvaart van leraren op veel gebieden. Vanwege welzijnsproblemen concentreren leraren zich niet op het lesgeven aan studenten. De impact op het welzijn maakt het lerarenberoep geen optie voor heldere en ruimdenkende kinderen van het land. Hoewel leraren de sleutel zijn tot het succes van de volgende generaties. Wat nu moet worden verbeterd is het proces van het toekennen van voordelen. Certificering moet goed voordien geïmplementeerd om de kwaliteit van docenten te controleren. De kwaliteit van leraren is van groot invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt gehoopt dat de toewijzing voor onderwijs wordt niet alleen geabsorbeerd om salarissen te leggen en certificering van leraren te betalen, maar ook voor aspecten van de ontwikkeling van studentenvaardigheden. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste de stem van Indonesië luisteraars, we zijn weer terug met mij in de Herdiani in het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 12 juli. We beginnen met de bepaling van Nationale Coöperatiedag op 12 juli 1947. Coöperatie is een economische instelling die zeer geschikt zijn in Indonesië vanwege de aard van de samenleving en verwantschap. Coöperatie is geïntroduceerd in Indonesië door een civil service patih, Raden Arya Wiryatmaja in Purwokerto, Medan Java, in 1896. Hij vestigde kredietcoöperaties met als doel mensen zwaar te helpen in de schulden bij woekeraars. De coöperaties ontwikkelden zich vervolgens snel en werd uiteindelijk geïnitieerd door Budi Utomo en Serikat Dagang Islam. In 1942 bezet Japan Indonesië. Japan richtte toen coöperaties Kumiai op. Aanvankelijk ging deze coöperatie vlot, maar die zijn functie drastisch veranderd en uitgegroeid tot een instrument van Japan om te profiteren en ellende te nemen aan de mensen. Na Indonesië onafhankelijkheid, op 12 juli 1947, de coöperatieve beweging in Indonesië hield de eerste coöperatieve congres in Tasikmalaya, West-Java, die wordt geïnitieerd door Mohammed Hatta. Congres stelt onder andere op 12 juli als een dag van coöperaties en coöperaties van de People's Centrale Organisatie, gevestigd in Tasikmalaya. We overschakelen nu naar 12 juli 1975. Het Nationaal Monument is officieel geopend voor het publiek. Het Nationaal Monument, of in de volksmond Monas genoemd, is een herdenkingsmonument van 132 meter dat is opgericht ter herdenking van het verzet van de strijd van de Indonesische volk om onafhankelijkheid te worden van de koloniale regering van Nederlands-Indië. De bouw van het monument begon op 17 augustus 1961 op bevel van president Sukarno en werd op 12 juli 1975 voor het publiek geopend. Het monument werd bekroond met een vergulde vlam die de geest van een vurig gevecht symboliseerde. Het Nationaal Monument ligt precies in het midden van het Merdekaplein Centraal Jakarta en de monumenten en musea zijn elke dag open voor het publiek behalve op maandag. We beëindigen deze programma met het gebeurtenis van 12 juli 1990, het begin van de vernietiging van de Sovjet-Unie. 12 juli 1990, Boris Yeltsin koos ervoor zich terug te trekken uit de communistische partij van de Sovjet-Unie. De teleurgang van Yeltsin is een ramp, omdat, nadat hij zich terugtrok, de vernietiging van de superkracht begon. Het begin van Yeltsin's terugtrekking uit de communistische partij was de herverkiezing van Mikhail Gorbachev als de leider van de partij die feitelijk rechtstreeks de Sovjet-Unie leidde. In die dagen werd de terugkeer van Gorbachev niet alleen tegengewerkt door Yeltsin, maar de kritiek kwam ook de sympathisanten van de lijn van de communistische partij. De kritiek op het kader van de communistische partij en Yeltsin op Gorbachev is anders. Yeltsin wilde totale democratie en transformeerde het communistische systeem in Sovjet tot een meerpartijstelsel, terwijl hardgelovige sympathisanten Gorbachev afwezen tegen zijn arme politieke en economische beleid. Gezien het spervuur van aanvallen, koos Gorbachev uiteindelijk af te treden van kantoor. In december 1991 verliet Gorbachev officieel de presidentstoel. Automatisch kort na de aankondiging van zijn ontslag werd de officiële Sovjet-Unie ontbonden. Na de Sovjet-ineenstorting werd Boris Yeltsin door president van Rusland gekozen en regeerde van 10 juli 1991 tot 31 december 1999. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 12 juli 2018 van RRI Wereldtens, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesia Co. En de topic voor vandaag editie is: de overheid heeft een geïntegreerd systeem voor licentiediensten geïntroduceerd. De overheid heeft een elektronische dienst voor een enkele vergunning of een systeem voor een enkele indiening online gelanceerd om de verwerking van investeringslicenties in Indonesië te vergemakkelijken. Dit systeem is de poging van de overheid om bedrijfslicenties te vereenvoudigen en om een snel en goedkoop licentiedienstenmodel te creëren dat snel en goedkoop is en zekerheid biedt. Dit werd verklaard door de coördinerende minister van Economische Zaken, Darmin Nasution, bij de inauguratie van het OSS-systeem in Jakarta op maandag 9 juli 2018. Darmin Nasution legde uit dat het OSS-systeem online toegankelijk is en geïntegreerd is in alle ministeries of agentschappen en lokale overheden in heel Indonesië, om de implementatie van one-stop integrated licensing te ondersteunen. Hij hoopt dat met het OSS-systeem de bedrijfsvergunning binnen een uur door de bedrijfsacteur wordt verkregen. Het OSS-systeem is vanaf oktober 2017 gebouwd als de implementatie van de presidentiële verordening nummer 91 van 2017 over het versnellen van de implementatie van bedrijven. Het concept is getest in Purwakarta, West-Java, Batam in Riau-Eilanden en Palu in Centraal Sulawesi. Op dit informatietechnologie gebaseerde systeem is de koppeling en integratie van het licentie-service systeem in het Investment Coordinating Board of One Stop Center Integrated Permit en One Door Integrated Licensing gebied met hulp van het Sichantik systeem dat wordt beheerd door het Ministerie van Communicatie en Informatietechnologie Republiek Indonesië. Het systeem wordt ook ondersteund door systemen van verschillende ministeries en uitgevers van vergunningen, waaronder het Indonesische Nationale Systeem voor één enkel RAM, het Algemene Systeem voor Rechtsbeheer van het Ministerie van Justitie en Mensenrechten en het Informatiesysteem voor de Administratie van de Bevolking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de tussentijd wordt de werking van het OSS-systeem uitgevoerd door het Coördinerende Ministerie van Economische Zaken met de steun van het Nationale Eenmalige Loket van Indonesië en andere relevante ministeries en agentschappen. Nadat de voorbereiding van de implementatie is voltooid, wordt de werking van het systeem voorgelegd aan de Investment Coordinating Board. Beleggers of andere zakelijke activiteiten die vervolgens zijn geweest, kunnen het licentieproces aanpassen via het OSS-systeem om het aantal moederondernemingen te verkrijgen, evenals de uitbreiding of wijzigingen van bedrijfslicenties of commerciële licenties. De overheid biedt ook OSS Launch als een plek om beleggers te helpen bij online licentieregelingen. OSS Launch zal naar verwachting standaard zijn in alle OneDoors Integrated Licensing. OSS Launch omvat zelfbediening, hulpdiensten, prioriteitdiensten, algemene investering consultaties en klinieken. De lancering van de OSS werd bijgewoond door de gouverneur van Bank Indonesia, de minister van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Communicatie en Informatie, de ministerie van Recht en Mensenrechten, de minister van Industrie en de minister van Landbouw en Ruimtelijk of hoofd van het Nationale Landagentschap, het hoofd van de Investment Coordinating Board en stafchef van de president. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Habtu en droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voordat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele culinair van Oost-Java. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, niet veel mensen kennen de traditionele keuken in het Ngawi-district Oost-Java. Eigenlijk is de traditionele culinair in Ngawi zeer divers, zoals letok, ledre, wedang cemwe, en tofu tepo. En deze keer zal de wonder van Indonesië voor vandaag over tofu tepo of tahu tepo besproken. Luisteraars, tahu tepo of tepo tahu is een traditionele culinaire van Ngawi gebaseerde tepo, tofu of tahu en verschillende andere extra ingrediënten. Tepo komt uit de Javaanse taal wat kegel betekent. Dit verwijst naar de vorm van lontong die wordt gebruikt in het culinaire tahu tepo. Dit voedsel in een oogopslag lijkt bijna op lontong tahu of kupat tahu. Maar natuurlijk hebben een onderscheidende smaak. Luisteraars, de smaak van tepo tahu is vrij uniek. De saus is pittig, zoet en zuur. Dat komt omdat de saus bestaat uit sojasaus, tamarindesap en gemengde kruiden zoals knoflook, cayennepeper, bruine suiker en zout. Lestrarset proses om tahu tepo temaken is door eerst de hoofd ingrediënten te bereiden, tepo en tofu. Tofu is gekookt met eieren en vervolgens gebakken. Eenmaal klaar in stukken gesneden met tepo en op een bord geplaatst. Voeg vervolgens de gesneden kool, tauge, gerosteerde pinda en gebakken uien toe. Spoel dan de saus eroverheen en bezaai het met keropok. Beste voorluisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesia voor vandaag met de topic tepo tahu, een lekkere culinair van Ngawi, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesia. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
We zijn weer terug met mij in de Herjani en dat was het programma Bahasaku. Nu, we gaan in de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku. Als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië. Luisteraars, zijn we weer terug met mij in de Herjani in het programma Bahasaku. En vandaag gaan we terug naar het provincie West-Java om het Sundanese taal te leren kennen. Luisteraars, sommige Indonesiërs zullen deze Sundanese taal een naam geven als hen wordt gevraagd de lokale talen in Indonesië te noemen. Dit toont aan dat Sundanese gemakkelijk herkenbaar is. Bovendien zijn er net een paar Sundanese mensen die naar verschillende regio's zijn gemigreerd. Sundanese voelt echter al bedreigingen uit de buitenwijken van West-Java, zoals vermeld door Dr. Andrew Sutejo, het hoofd van de taalbureau van de provincie West-Java.
Terutama yang agak pinggiran, contoh lah ya di daerah Bojonggede.
Vooral in Bicaranten, bijvoorbeeld in het Bojonggede gebied Bogor, is Bekasi gebied gelokaliseerd in de Sundanese, maar Sundanese wordt nooit gebruikt als een communicatiemiddel in hun omgeving. Nou, dit is een beperking. Verder, Dr. Andrew Sutejo zei dat de erosie van de Sundanese in het West-Java overkomt omdat het regeneratieproces wordt geremd.
Dan memang ini juga gini Mas, apa kendala apa namanya? Orang yang terdidik itu, katakanlah PNS.
En inderdaad, de ontwikkelde persoon zeggen ambtenaren die de vader en de moeder zijn bachelor en alles dat de belangrijkste communicatiemiddel niet Sundanese is. Het gebruik soms Indonesisch dit in een obstakel voor onder andere het behoud van Sundanese. Ook op Java, de gemiddelde leraar, toen hij kinderen kreeg, was de oorspronkelijke communicatie Indonesisch en niet de lokale taal. listeners, dit is een paar voorbeelden van woorden in het Sundanese taal. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. In het Nederlands betekent goedemorgen. Wilujeng berang. Wilujeng berang. In het Nederlands betekent goedemiddag. Kumaha damang. Kumaha damang. In het Nederlands betekent hoe gaat het met je? Hatur nuhun. Hatur nuhun. In het Nederlands betekent bedankt. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. Luisteraars, vergeet niet om uw kritiek en suggesties te sturen naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Of op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Nog een keer, The Voice of Indonesia. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen diversiteit in Indonesië. U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier. De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Hallo luisteraars van RRI World Dance, de stem van Indonesië. Zijn we weer terug met mij Inde Herdiani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat de liedjes van Indonesië introduceerde. En voor vandaag zullen we nostalgische liedjes van Nia Daniati presenteren. Nia Daniati is een populaire vrouwelijke ulang. Nia Daniati is een populaire vrouwelijke popzanger in de jaren 80. Nia begon bekend te worden vanwege de vaakvertolking van een nummer gemaakt door Rinto Harahap, een Indonesische zanger en songwriter. Een van de liedjes gemaakt door Rinto Harahap die erin slaagde om het bekend te maken aan de bredere gemeenschap is Glas Glas Kaca. Luisteraars, als de opening presenteren we Glas Glas Kaca. Ik wens u veel luisterplezier en blijf u met ons op www.voinews.id. Luisteraars, dat was het liedje die gemaakt door Van Rinto Harahap, Kelas-Kelas Kaca. Dit nummer maakt de naam niet al bekende muziekliefhebbers in Indonesië. Het lied werd uitgebracht in 1985. Nia is niet alleen bekwaam als zangeres, maar ook goed in acteren. Dit bewees zij door in 1989 in de film Antara Dia dan Aku te zijn genomineerd voor de categorie Beste Actrice van het Indonesische Filmfestival. Luisteraars, voordat we teruggaan om te praten over Nia Daniati, zullen we een ander liedje Semalam di Cianjur beluisteren. Veel luisterplezier!
Thank you.
Listeners, you have clustered Narat Lice semalam di Cianjur gesongen door Nia dan Yati. Eerder werd dit lied voor het eerst gepopuliseerd door Alfian Harahap. Het nummer semalam di Cianjur is een nummer dat de Indonesische bevolking zich altijd herinnert. Al veel Indonesische muzikanten die het nummer regelden, noem het Proripe Solima en Yunishara, ze regelden dit legendarische lied terug met hun eigen kenmerken. Het lied Semalam di Cianjur vertelt het verhaal van iemand die in een van de gebieden in Cianjur in Indonesië was. In deze plaats werd zij verliefd op een van de lokale bevolking daar. Helaas stopte zij slechts een dag in Cianjur, dus zij ontmoette alleen maar een dag met haar liefde. Luisteraars, als de afsluiting presenteren we nog een der nummers van Nia dan Yati getiteld Tak Ingin Seperti Dia en Senja di Batas Kota. Ik ben Indah Herdiani, bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, of om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie kortegolf 1515 en 9525 kHz, u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres datsprogramrri@gmail.com. u kunt ze ook via posturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4 tot 5 Jakarta 10110 Indonesia. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.